Een hele goede morgen naar iedereen. Ja, het is een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben, is het niet? En dat is natuurlijk de schuld van dat vervelende coronavirus met alle problemen van dien. Wie had dat 2 jaar geleden kunnen denken? En dat zo'n minuscuul klein dingetje dat je met het blote oog eigenlijk niet kunt zien, dat het eigenlijk gans ons leven zo zou beïnvloeden en zelfs overhoop halen. En zelfs hier en daar bij sommige mensen ook behoorlijk wat schade heeft aangericht, is het niet? En een vraag die, heb ik de indruk, nogal wat christenen zich de afgelopen maanden gesteld hebben, is van hoe moeten we dat nu zien? Dat coronavirus, is dat een straf van God eigenlijk? En misschien hebben jullie daar ook over nagedacht. En op zich is dat een goede vraag. Want de Bijbel geeft toch verschillende voorbeelden van tussenkomsten van God op, ja, zeg maar, oordelend, straffend. Omwille van erge wantoestanden. Ik denk aan de zondvloed. Ik denk aan Sodom en Gomorra. Dus is dat coronavirus, is dat ook zoiets? Moeten we dat ook zo gaan beschouwen? Ik denk dat het goed is dat we toch heel voorzichtig zijn met het interpreteren van dergelijke gebeurtenissen, Gods bedoelingen daarbij, Gods betrokkenheid daarbij. De Bijbel zelf geeft ons wat dat betreft ook een aantal voorbeelden om daar voorzichtig in te zijn. Een paar voorbeelden waarin je ziet dat men zelfs totaal verkeerd interpreteerde wat Gods bedoeling was. Ik wil u één van die voorbeelden eventjes deze morgen tonen. Je vindt dat in 2 Koningen, hoofdstuk 3. Dus het tweede boek Koningen, hoofdstuk 3. En het gaat daar eigenlijk in dat hoofdstuk over een militaire campagne die de Israëlieten voeren tegen de Moabieten. Ik lees eventjes vanaf vers 6, dus hoofdstuk 3, vers 6. Koning Joram trok te dien dagen op uit Samaria en monsterde geheel Israël. En hij zond tot Jozefat, de koning van Juda, deze boodschap: de koning van Moab is van mij afgevallen, trekt gij met mij tegen Moab ten strijde? En hij antwoordde: ik zal optrekken. Ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. En ook vroeg hij: langs welke weg zullen we optrekken? En hij antwoordde: in de richting van de woestijn van Edom. Eventjes tot daar. Voor alle duidelijkheid, we bevinden ons hier na de dood van koning Salomo. U weet wat er gebeurd is na zijn dood. Het rijk is gesplitst in 2 delen. Je hebt het noordelijke 10-stammenrijk, wordt meestal Israël genoemd. En je hebt ook het zuidelijke 2-stammenrijk, dat dan meestal Juda wordt genoemd. En het gaat hier eigenlijk over Joram, die hier de koning van het noordelijke 10-stammenrijk is, die nu een coalitie wil vormen met het zuidelijke 2-stammenrijk, waar op dat moment koning Jozefat koning is. En die is bereid om die coalitie te vormen en samen trekken ze op tegen de Moabieten. En er wordt ook gevraagd van: hoe gaan we dat aanpakken? Langs welke richting zullen we gaan? En dan het antwoord vinden we op het einde van vers 8. Hij antwoordde: in de richting van de woestijn van Edom. En dat is op het eerste gezicht een beetje vreemd. Ja, ik zou eigenlijk nu een atlas moeten erbij halen, maar je kent min of meer het gebied van Israël. Je hebt daar de Jordaan, die mondt uit in de Dode Zee. Ja? En net over de Jordaan, daar woonden de Moabieten. Dus eigenlijk de meest voor de hand liggende strategie zou geweest zijn: we trekken gewoon de Jordaan over, dan zijn we onmiddellijk in het gebied van de Moabieten en dan kunnen we ze ervan langs geven. Maar dat doen ze dus niet. Wat doen ze dan wel? Ze trekken helemaal naar beneden naar het zuiden, naar de woestijn van Edom, dat ligt onder de Dode Zee, met de bedoeling van dan helemaal rond de Dode Zee te trekken en dan terug naar boven, terug naar het noorden, en op die manier de confrontatie met de Moabieten aan te gaan. En dan vraag je af, waarom doen ze dat nu? Wel, ik denk dat ik misschien twee redenen kan verzinnen. Dat is ten eerste dat op die manier ze de Moabieten als het ware gaan verrassen. De Moabieten zullen nooit denken dat ze helemaal zo'n omweg gaan maken en dan vanuit het zuiden zullen hen in de rug aanvallen. Dus het verrassingseffect. En misschien ten tweede, het is de woestijn van Edom. Onder de Dode Zee lag het gebied van de Edomieten. En ik vermoed dat beide koningen, Joram en Jozefat, zullen gedacht hebben, misschien kunnen we de Edomieten ook overhalen om met ons mee te doen. Dan zijn we met drie, dan hebben we een absolute militaire overmacht, dan is het sowieso gewonnen spel. Dus ik denk dat dat een beetje de bedoeling was. Ja, nu, we gaan even kijken hoe het nu verloopt. Vers 9. Zo ging de koning van Israël op weg met de koning van Juda en de koning van Edom. Dus inderdaad, de koning van Edom sluit zich bij hen aan en ze vormen nu een krachtige coalitie. Drie volkeren die samenwerken. Het kan alleen maar één groot succes worden, maar ik lees even verder in vers 9. Maar toen ze 7 dagreizen rondgetrokken hadden, was er geen water voor het leger en de rasdieren die hen volgden. Na een week worden ze geconfronteerd met een zeer ernstig probleem. Ze komen zonder water te zitten. En in het droge, hete Midden-Oosten is dat een groot probleem. Als je niet oplet, overleef je dat niet. En het gaat hier om een grote massa mensen met paarden en muilezels en weet ik veel. Dus dit is een gigantisch logistiek probleem. Natuurlijk, niet abnormaal als je je route uitstippelt door de woestijn. Wat verwacht je nu in de woestijn? Misschien hadden ze even er niet voldoende aan gedacht, maar nu zitten ze wel met de gebakken peren. Wat doen mensen meestal, vooral mensen die op de hoogte zijn van God en een beetje religieus zijn, wat doen ze als ze met problemen geconfronteerd worden? Dan zoeken ze die te interpreteren. Ze zoeken een verklaring en ze vragen zich af, ja, waarom gebeurt dat nu allemaal? Zou God daar misschien achter zitten? Wat is hier aan de hand? En ja, dat doen ze hier ook. Hè. Kijk naar vers 10. Toen zei de koning van Israël, ach, voorzeker heeft de Heer deze drie koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven. Dus voor Joram, de koning van Israël, is het zo duidelijk als maar kan. Hij zegt, God zit erachter, God is tegen ons, God heeft ons in die moeilijke situatie gebracht. Ja, maar wacht eens eventjes. Ten eerste heeft God hen opdracht gegeven om ten strijde te trekken tegen de Moabieten, daar lees ik niks van. Ten tweede heeft God de route uitgestippeld via de woestijn van de Edomieten? Nee, dat was hun eigen slimme idee, heb ik juist gelezen. Daar zijn ze zelf op uitgekomen. Dit voorstel kwam uit hun eigen midden. En de vraag is, hoe komen ze er nu bij om God zomaar van ganzen moeilijke situatie de schuld te geven? Want ik moet u zeggen, dat gebeurt wel vaker, dat men zo reageert. Dat is niet de eerste keer dat de Israëlieten dat doen. Denk aan een eerdere tocht door de woestijn. Na de doortocht door de zee, de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Toen ze op weg waren naar het beloofde land, toen trokken ze ook door de woestijn. En daar werden ze ook geconfronteerd met verschillende problemen. En wat deden ze elke keer? Wezen ze met een beschuldigende vinger naar God. En elke keer hoort u hetzelfde commentaar. God heeft ons hier in die woestijn gebracht, omdat we hier zouden sterven. We kunnen beter terugkeren naar Egypte, enzovoort. Het was altijd de schuld van van God. En dan vraag je af, ja, maar waarop is nu deze interpretatie gebaseerd? En weet je, dit is iets waar wij, u en ik, ook moeten voorzichtig mee zijn. Het interpreteren van gebeurtenissen. Als je met tegenslag te maken hebt, pas op met een eerste reactie van, ah, God wil het niet. God is tegen mij. Misschien, maar hoe weet je dat zeker? Het kan ook een gewone test zijn, kan een beproeving zijn, kan zelfs tegenstand van de duivel zijn. Denk aan Job, met zijn reuzenproblemen. Het was de hand van de duivel die er voortdurend achter zat. Weet je, af en toe hoor ik mensen dit wel doen, hè? Bijvoorbeeld. Je bent naar de winkel, naar de kledijwinkel geweest en je ziet daar een prachtig kledingstuk. Oh, schitterend. Precies je maat. En je weet zeker, daar ga ik magnifiek mee staan. Alleen, het is wel tamelijk duur, zeg. Het gaat wel mijn budget te boven. Maar weet je wat? Even geduld, volgende maand zijn het solden. En dan gaat het toch wel minstens 30% afgaan. En dat is een groot verschil. Dus even geduld. En je hebt geduld. En een paar weken later zijn het solden. En je gaat natuurlijk direct naar die winkel. En wat blijkt? Het is weg. Ah, God wil niet dat ik dat... Wacht eens even, hoe weet je dat? Er kan een heel eenvoudige andere verklaring voor zijn. Nog een voorbeeld. Je hebt een reis geboekt. 2 weken naar de bergen. Waar je houdt van bergwandelingen en van die prachtige panorama's die je dan te zien krijgt. En het belooft een schitterende zomer te worden. 4 weken voor je vertrekt, begint de zon te schijnen, te stralen van 's morgens tot 's avonds. Geen wolkje aan de lucht. 4 weken na elkaar en je zegt, dit komt goed. Tot je vertrekt en komt aan op je bestemming en het begint te regenen en niet zomaar, het valt met bakken uit de lucht. Niet 1 dag, maar gans die 2 weken dat je daar ter plaatse bent. En wat denkt de mens dan? Ah, God wil niet dat ik op verlof ga. Ik had moeten thuisblijven. Ja, misschien wel, misschien, het is mogelijk, maar hoe weet je dat zeker? Er kan ook een heel andere verklaring voor zijn. Als het 4 weken lang droog geweest is, niet geregend heeft, zijn er misschien een paar landbouwers die gebeden hebben om regen. Wie zal het zeggen? Met al respect, soms een beetje lastig voor de Heere God, hè? De ene vraagt dit, de andere vraagt dat. Ja, wat moet je nu gaan doen, hè? En wij maar interpreteren en wij maar zeggen, wees daar voorzichtig mee. Goed, wat te denken van die huidige coronacrisis? Is dit door de Heere God gezonden als een straf? Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Ik ga u zeggen wat mijn mening is. Ik denk niet dat dit door God gezonden is als een rechtstreekse straf. Ik denk dat God er wel bij betrokken is. In die zin dat ik het niet als een rechtstreeks ingreep van de Heere God zie, maar dat ik het zie als een onderdeel, als een kenmerk van een door de zondeval toch wel ernstig beschadigde schepping. Een belangrijk kenmerk van de huidige situatie van de schepping waarin ze zich bevindt en waar wij mee geconfronteerd worden, althans volgens de apostel Paulus in zijn Romeinenbrief, dan zegt hij dat ze aan de vruchteloosheid is onderworpen. En schrijft Paulus in Romeinen hoofdstuk 8, de ganse schepping zucht en is in barensnood. Ze kraakt in al haar voegen. Ze is ernstig beschadigd. En denk vooral ook aan de woorden van de Heer Jezus, toen hij een beschrijving gaf van die periode tussen zijn 2 komsten. Dus tussen zijn 1e komst en straks zijn 2e komst, dus de periode waarin wij nu leven. Er zijn volk zal opstand tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier en daar pestziekten en hongersnoden zijn. Dus dit is een kenmerk dat de Heer Jezus zelf geeft, naast aardbevingen en oorlogen en opstanden, spreekt hij ook van pestziekten als een kenmerk van de huidige tijd. Nu, het woordje dat in de grondtekst gebruikt wordt, dat de oude Grieken gebruikten, betekent meer dan alleen de letterlijke pest. Het woordje dat gebruikt wordt, werd gebruikt door hen voor tal van besmettelijke ziekten, die ze heel snel konden verspreiden en de vorm van een epidemie aannemen. En dat is toch exact wat we de voorbije maanden met dat virus hebben meegemaakt. Ja. Met andere woorden, als christenen moeten we eigenlijk niet eens verrast zijn dat dit gebeurd is. En zeker niet panikeren. Alleen al omdat de Heer Jezus dit alles heeft voorzien. Hij wist dat dit ging gebeuren. En daarom kan hij ons ook aansporen om de moed niet te verliezen, maar te blijven vertrouwen op hem. Ik heb hier twee uitspraken van hem genoteerd die voor mij heel belangrijk zijn. Luister naar wat de Heer Jezus zegt. En hij spreekt over die dingen zoals die pestziekten, hongersnoden, aardbevingen enzovoort. Hij zegt, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt is nabij. En een beetje verder zegt hij, en zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Met andere woorden, ik zie de problematiek van dat virus niet zozeer als een straf, maar eerder als een boodschap van de Heere God. Om niet te zeggen een dubbele boodschap. Ten eerste is het een herinnering, een boodschap om ons een stukje wakker te schudden dat we leven in een zeer kwetsbare wereld. Waarin plots van het ene ogenblik op het andere alles kan kantelen. En alle zekerheden kunnen verdwijnen. De kwetsbaarheid van de wereld en van onze levens. En als tweede boodschap zie ik vooral een aankondiging. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Dus voor mij is dat zelfs een positief iets. Naast alle schade die het berokkend heeft, begrijp me niet verkeerd, hè. Maar ik zie er ook iets positiefs in. Het koninkrijk Gods is nabij. Het gaat niet lang meer duren. Dus heft uw hoofden omhoog. Hoe dan ook, wat belangrijk is, als je met problemen geconfronteerd wordt, wat altijd een uitstekend idee is, om toch te proberen Gods leiding te zoeken. En dat gaan ze nu ook doen hier. We keren even terug naar onze Israëlieten. Kijk naar vers 11. Maar Jozef had vroeg, is er hier geen profeet des Heren om door hem de Heer te raadplegen. Dus Jozefat is er nog niet zo zeker van dat de interpretatie van zijn collega koning Joram van der Juist, dat die correct is. Hij zegt, ja maar wacht eens even, zegt hij, wees niet te vlug met uw interpretatie, met die conclusie. Is er hier nergens een profeet die namens God kan spreken? En ja, dat is eigenlijk geen slecht idee, hè? Ik lees verder. Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, wel, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zei, wel, bij hem is het woord des Heren. Dus dat is de man die we nodig hebben. Haal die er maar bij. En daarop gingen de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Dus ze besluiten unaniem om de hulp van de profeet in te roepen. Maar kijk nu naar de reactie van Elisa. Vers 13. Maar Elisa zei tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Ga naar de profeten van uw vader en naar die van uw moeder. Met andere woorden, Elisa blijkt niet zoveel sympathie te hebben voor koning Joram. Ik heb de indruk dat hem eigenlijk liefst zo weinig mogelijk met hem wil te maken hebben. En ik denk dat de reden niet zo ver te zoeken is. Kijk even naar het begin van dat hoofdstuk, daar leer je koning Joram iets beter kennen. Hoofdstuk 3, vers 1. Daar staat: Joram, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda. En hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren. Echter niet zoals zijn vader en zijn moeder, Achab en Jezebel. Hij verwijderde de gewijde steen van Baal die zijn vader gemaakt had. Alleen volhardde hij in de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Daarvan week hij niet af. Met andere woorden, het was iemand, een halfslachtig iemand, laat ik het zo maar zeggen. Het was niet al fout wat hem deed, maar om nu te zeggen dat dit een man was naar Gods hart, of dat hij een goed rapport kreeg op het einde, ja, dat was te veel gevraagd. Aan de ene kant verwijderde hij wel de gewijde steen, dat leidde tot afgoderij, maar andere dingen liet hem gewoon doorgaan. Dat is echt een halfslachtig iemand, en ja, wat moet je daar dan van zeggen, wat moet je met zo iemand gaan beginnen, hè? Vandaar dat Elisa zegt, jong, ik sta niet te popelen om u te komen helpen, hoor. Goed, terug naar vers 13. Elisa zei tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Ga naar de profeten van uw vader en naar die van uw moeder. Doch de koning van Israël zei tot hem, nee, want de Heere heeft deze drie koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven. Nu, dat is toch wel straf, hè? Dus hij blijft bij zijn eerste interpretatie, die hij er juist ook al gegeven heeft, hij ziet de hand van God in heel die problematische situatie. Het is Gods fout, het is Gods schuld, het is God die ons hier in die problemen gebracht heeft. Voor mij, ik moet niet naar andere profeten gaan, voor hem is het duidelijk. Ja, dan kan je afvragen waarom heeft hij dan Elisa zelf erbij gehaald, als hij toch allemaal duidelijk is, als hij toch allemaal beter weet. Kijk naar de reactie van Elisa, vers 14. Toen zei Elisa, zowaar de Heere der Heerscharen leeft in wiens dienst ik sta, als ik in rekening wilde houden met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik op u geen acht slaan of naar u omzien. Nu dan haalt me een citerspeler, en het geschiedde toen de citerspeler speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam. U merkt dat hij bijna zijn geduld verliest met Joram, hè? Dat hij er eigenlijk niks meer wou mee te maken hebben, maar omwille van zijn respect voor koning Jozefat is hij toch bereid om de Heere God te raadplegen. En dan krijgt hij een boodschap van God, vers 16. Hij zeide, zo zegt de Heere, men maken in dit dal vele greppels. Want zo zegt de Heer, gij zult geen wind voelen en geen stortregen zien, en toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt drinken, gij met uw vee en uw lastdieren. En ook is dit nog maar een kleine zaak in de ogen des Heeren, en zal bovendien Moab in uw macht geven, zodat gij alle versterkte steden, de keur der steden zult innemen, en alle goede bomen vellen, en alle waterbronnen dichtstoppen, en alle goede akkers met stenen bederven. Met andere woorden, het is een bijzonder duidelijke boodschap van God. Nu weten ze exact wat Gods punt, wat Gods positie is. Hij is absoluut niet tegen hen, zoals Joram, koning Joram, dacht. Integendeel, hij gaat al hun problemen oplossen. Hij gaat hun waterproblemen oplossen. En hij gaat zelfs zorgen dat ze straks de overwinning tegen die Moabieten gaan behalen. Met andere woorden, wees voorzichtig met het interpreteren van Gods bedoelingen en van Gods intenties. Dus er gaat een waterprobleem oplossen, want dat wordt nu een dringend iets. Maar eerst moeten ze zelf nog iets doen. Ze krijgen een duidelijke opdracht om eerst vele greppels te graven. En waarom moeten ze dit doen? Wel, kijk naar vers 20. De volgende morgen, juist bij het brengen van het offer, ziet daar, kwam water uit de richting van Edom, zodat het land vol water liep. Dus wat de Heere God wou van hen, dat is dat ze eerst voorzorgsmaatregelen namen. Voorzorgen namen om, als het water kwam, ervoor te zorgen dat ze het konden vasthouden. Want als ze geen greppels, geen grachten zouden gegraven hebben, dan kwam dat water wel, dan stroomde dat door het dal, maar dan was het opnieuw zo weer weg. Dan konden ze wel eventjes drinken, eventjes een dorst lessen, maar daarna zaten ze weer met hetzelfde probleem. Ik vind dit een rijke tekst hier, in verband met die greppels. Dat leert mij een aantal zaken. Het eerste wat mij opvalt, dat is dat de Heere God alleen datgene doet dat wij mensen niet kunnen of dat voor ons te moeilijk is. Maar wat we zelf kunnen doen, dat moeten we zelf doen. En dat principe vind je heel dikwijls terug in de Bijbel. Denk aan het bevel aan Noach om een ark te bouwen. Het was een moeilijke opdracht hoor, onderschat het niet, maar het was haalbaar. En God zei, ga ik niet doen Noach voor u, dat moet je zelf doen. Maar de zondvloed, ja, dat was Gods ingreep, dat kunnen wij mensen niet. Ik denk aan Mozes, die naar de farao moest gaan, met een bevel namens de Heere God het volk te laten gaan. En als farao dit zou weigeren te doen, dan zou hem af te rekenen krijgen met plagen. Met ernstige plagen. En God zei Mozes, gij moet de boodschap brengen. Dat ga ik niet doen. Daar zet gij perfect toe in staat. En als farao niet luistert, dan zal ik wel voor de plagen zorgen. Dat kunt gij niet, Mozes. Dat is mijn deel van de taak. Op zeker ogenblik werd een hele goede vriend van de Heer Jezus doodziek en stierf. Lazarus. En toen de Heer Jezus ter plaatse kwam, lag hem al een paar dagen in het graf. En toen hem het verdriet van die twee zussen zag, Martha en Maria, zei de Heer Jezus, goed. Ik ga iets doen. Neem de steen weg. Dat ga ik niet doen, Heer. Dat moet jullie doen. Neem de steen weg. En hij riep, Lazarus, kom naar buiten. Nou, dat konden zij niet doen. Dat kan alleen de Zoon van God doen. Doden tot leven wekken. En daarna zei hij, maak hem los. Hij was helemaal ingepakt, als een soort mumie, hè, met winsels, met linnen winsels enzovoort. Dat ga ik niet doen, Heer. Dat kunnen jullie doen. En zo kan ik u tientallen voorbeelden geven. In principe doet God alleen dat, want wij niet kunnen of wat voor ons te moeilijk is, maar wat we zelf kunnen doen, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Die greppels graven, dat moeten ze zelf doen. Dus belangrijk om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een tweede iets wat ik hieruit afleid, dat is dat Gods zegen is een kostbaar iets. Hier gaat het om letterlijk water. En zeker in dat droge, hete Midden-Oosten is water zeldzaam en kostbaar. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Greppels graven om het vast te houden. En voor mij is dat een prachtig, een heel mooi beeld, een duidelijk beeld. Gods zegen is altijd kostbaar. Koester die zegen. Ga daar zorgvuldig mee om. Laat het niet door je vingers heen glippen. Hou het zo lang mogelijk vast. En nog een derde puntje dat ik hier opmerk is, Gods zegen is niet afhankelijk van menselijke of natuurlijke omstandigheden. Ik kijk opnieuw nog eventjes naar vers 17. Men maakte in dit dal vele greppels, want zo zegt de Heere, ge zult geen wind voelen en geen stortregen zien, en toch zal dit dal vol water lopen. Het gaat niet waaien, het gaat niet regenen, en toch gaat je een overvloed aan water hebben. Misschien was de zegen wel afhankelijk van hun bereidheid om te gehoorzamen. Bereidheid om voorzorgen te nemen, greppels te graven. Je kan je de vraag stellen, als ze dat niet zouden gedaan hebben, zou God dan water gestuurd hebben? Op die vraag kan ik niet antwoorden. Misschien niet, misschien wel, maar het zou in elk geval weinig nut gehad hebben. Want het was zo weer weg. Ik wil afsluiten met een paar voor de hand liggende toepassingen. Wil God ons ook zegenen? Natuurlijk wil hij ons zegenen. Kijk eens wat een bron van zegeningen. Gods woord. Wat een verfrissend water vind je hierin terug. Levend water. Dat deugd doet voor onze harten, voor onze zielen. Moeten we daar greppels voor graven? Ja, eigenlijk wel. Kijk, als dat boek voortdurend thuis in je kast ligt, dan ben je daar niet zoveel mee. Dan ligt die zegen daar wel, maar je geniet er niet van. Je moet greppels graven. Je moet een stukje structuur hebben in je leven. Zie je, dat graven van die greppels, dat doet maar structuur denken. En wij hebben structuur nodig in ons leven. Ik begin mijn dag altijd, tenzij dat ik heel erg ziek zou zijn, maar ik begin mijn dag altijd met dit hier. En ik maak de tijd voor. Ik ga gaan drinken van dat verfrissende water. En dan weet ik, dan is mijn dag goed begonnen. Dan kan God tot me spreken. Dan kan ik verzadigd worden. Dan ontvang ik zegen. Breng structuur in je leven. Dat moet niet noodzakelijk 's morgens zijn. Mij past dat het beste. Maar maak voor jezelf een regelmatige afspraak. Waar je zegt, dan ga ik dat boek openen. Dan ga ik naar die bron. Dan ga ik drinken. En dan ga ik genieten van Gods zegen. En weet je, nog een dal, hè? Dat de Heere God zo graag wil laten volstromen met water, dat is op zondagmorgen, dat is hier, in de gemeente. Als we als gemeente samenkomen, het liefste wat de Heere doet, dat is water sturen. Zodat we allemaal samen kunnen drinken en verzadigd worden en kunnen genieten van Gods zegen. En dat is een greppel die al gegraven is. Op zeker ogenblik hebben jullie besloten, ja, we gaan elke zondag gaan we samenkomen om de Heer te loven en te prijzen, om zijn woord te openen, om te bidden, om hem groot te maken. Die greppel is al gegraven, maar zorg dat je erbij bent. Elke zondag. Natuurlijk, de voorbije maanden is dat wat lastig geweest, hè? We hebben maandenlang, ja, niet naar die greppel toe kunnen komen. Maar er waren wel een paar alternatieven, is het niet? Er waren op internet toch wel live dingen te volgen, of via Zoom of weet ik veel. Dankzij de techniek hebben we toch een beetje in ons plan kunnen trekken, hè? En voor mij een hele mooie greppel, hè, waar ik elk weekend ga drinken, dat is Nederland Zingt. Op zaterdagavond en op zondagmorgen. En ik heb zo'n ding waar ik dat kan mee opnemen, hè, zo'n digicode. En die is nu dus morgen dat volop aan het opnemen. En in de loop van de dag kijk ik daar samen met mijn echtgenote naar. En we drinken. En we genieten. Ik word er telkens ongelooflijk door opgebouwd. Door die prachtige muzikale lofprijzingen. Door die kostbare liederen. door die mooie groepen zoals Sela en andere geweldige zangers en zangeressen. Wat een zegen die we van de Heer krijgen. De greppels liggen er. Dus één greppel die je zelf moet graven, dat is voor je stille tijd. Hè? Dat is je tijdsbesteding, dat is die structuur. Maar andere greppels, die zijn al gegraven. Laten we er dankbaar gebruik van maken. Ik wil de Heer ervoor danken. Vader in de hemel, dank u dat u een God bent die zegent, die graag zegent. Dank u dat u ons wil opbouwen. U wil ons troosten, u wil ons bemoedigen, u wil ons sterken, u wil ons leiding geven. U wil ons laten genieten van zegen. Wat een goede God bent u, Heer. We weten ook wat u het gekost heeft om dat mogelijk te maken. We hebben gezongen van dat kruis van Golgotha. Dat raakt ons telkens heel diep. Daar heeft u onze zondenschuld vereffend. Daar heeft u de deur van de hemel geopend. Wat een greppel heeft u daar gegraven, Heer. Zodat de zegeningen vanuit de hemel konden neerstromen. Daar zullen we eeuwig dankbaar voor blijven, Heer. Leer ons om er ten volle van te genieten. Leer ons om zorgvuldig met uw zegen om te gaan. Want wat is dat kostbaar? Amen.